Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. De Iraanse revolutie is nu ruim een half jaar aan de gang. Jonge vrouwen lopen voorop, met de beeltenis van Mahsa Amini, het 22-jarige meisje dat in september vorig jaar overleed na mishandeling door de zedelijkheidspolitie, omdat ze haar hoofddoek te losjes droeg. Ja, je hoort hier Shervin Hatshepoor. En die zingt het liedje Baroye voor.
Ja.
En dat is eigenlijk het lied van de opstandigheid in Iran op dit moment.
En kun je het ook een beetje vertalen? Wat zegt hij al?
Nou ja, het mooie aan het liedje en waarom het zo ontroerend is, is dat het heel ver weg is van het marcheren en het... ze moeten er allemaal aan. Het is een liedje voor van alles. Het is een liedje voor de mensen die willen dansen in de straat. Het is een liedje voor de meisjes die geen hoofddoek willen dragen. Het is een liedje voor dat ene katachtige diertje wat niet uitgestorven mag worden. Het is een liedje voor de door de luchtvervuiling aangetaste bomen in de Valiasserstraat. Het is een hele opsomming van allemaal dingen waar je voor kan zijn.
Ja. En waarom is het het lied van de revolutie?
Ja, het is omarmd door iedereen die demonstreerde. En ik denk ook omdat het zo ontzettend voor van alles is. Dat is ook een beetje een kenmerk van wat sommige mensen nu al een revolutie noemen. Dat het eigenlijk heel ver weg is van wat sommigen zich herinnerden uit de jaren 70. He, dat hele staccato strijdbare van wat toen vooral links was en soms ook, zeker in Iran, islamistisch. Het is heel erg een lied voor een heel breed soort vrijheid. Ja. En daar kan iedereen zich in vinden.
Ja, daar gaan we het allemaal nog over hebben. U hoorde journaliste en schrijfster Maria Vuijsje. En naast haar zit socioloog Farhad Goderdi. Spreek ik dat goed uit, Farhad?
Perfect.
Fijn. Programmamaker sociaal-culturele ontwikkelingen en diversiteit en actief bij Utopia. Wat is dat, Farhad? Utopia?
Dat is een tijdschrift of webmagazine die denkt een beetje cross-cultural issues en ook geeft aandacht aan Midden-Oosten. Dus het ging over de vluchtelingen die ooit naar Nederland zijn gekomen, uit Midden-Oosten. Die zijn betrokken geraakt met de gebeurtenissen in de regio.
Ja.
En dat is vanuit een soort globalisering en effect van migratie op waar mensen vandaan komen. Dus op deze manier is zo'n tijdschrift, webmagazine ontstaan.
En daarin schrijf je ook als socioloog.
Ik schrijf ook af en toe, ja.
Ja. En jij bent ook een van die vluchtelingen, denk ik, die uit Iran naar Nederland is gekomen.
Ooit wel. Ooit. Dat is in jaren 80. We waren 15 mensen en iedereen was gewoon politiek vluchteling.
Ja.
Dus iedereen kwam van onbepaalde organisatie.
Ja.
En bijna allemaal links, marxistisch zeg maar achtergrond. Ja. En het was een merkwaardige periode. Dus zijn we hier in ongeveer iets van 3 jaar illegaal rondgelopen.
Ja?
Omdat toenmalige staatssecretaris wilde heel graag dat we terugkeren naar Turkije. En wachten op de beoordeling van de rechter.
Okay.
Toen de tijd was ook een enorme issue en discussie in Tweede Kamer. Toen de tijd kon ik niet volgen, maar op dit moment weet je niet.
Maar na een aantal jaren heb jij wel een verblijfsvergunning gekregen.
Zeker, zeker.
En wat belangrijk is voor dit gesprek, je hebt al een keer een revolutie meegemaakt in Iran. Namelijk de revolutie eind jaren 70, 78, 79. Ik herinner me dat ook nog, Maya ook nog. Ja. Hè? We waren toen vervuld van hoop. De VPRO-radio deed verslag van hele positieve ontwikkelingen. Dat verschrikkelijke regime van de Shah, dat werd met die verschrikkelijke geheime politie, werd door de bevolking omvergeworpen. Ja, dan kwam er wel zo'n rare Khomeini. Maar goed, die werd dan toch omarmd. Op welk moment in die revolutie heb jij daar aan meegedaan, Fahad?
Ik heb er aan meegedaan. Dat is van voren aan na.
Ja, ja. En wanneer en waarom ben je toen besloot je te, ik moet hier weg?
Weg? Dat is een periode van 2 jaar geweest, 3 jaar geweest. Voor de revolutie, dat was gewoon heel veel actieve studentenprotest en studenten en leerlingen. En ik was in de middelbare school.
Ja.
Dus de middelbare scholen waren bijna een huis van politieke partijen. Dus als je in de middelbare school binnenliep, had je gewoon aan de muur enorme posters en vlaggen en heel veel rode vlaggen. En weet je, Latijns-Amerika leefde toen heel erg.
Ja, dus Chili was geloof ik een inspiratiebron. Hè?
Chili was een inspiratiebron en zeg maar die liedjes uit Chili, ja? Victor Jara, dat was gewoon op de straat kunnen horen en dat was de man.
Ja.
Van de Chileense revolutie. Ja. En, dus heb ik het ook meegemaakt, zeker.
En je hebt ook de teleurstelling meegemaakt dat de revolutie gekaapt werd door islamisten.
Zeker, zeker. Dat was een periode dat eigenlijk de onstabiliteit in het land heeft een enorme ruimte gecreëerd. En er waren totaal geen sterke organisaties of politieke partijen die iets hadden zeg maar, in hun hoofd voor zeg maar, samenleving.
Ja.
Qua zeg maar, management en overheid. En zo.
Je wist dus wel waar je tegen was, maar het was een beetje onduidelijk waar iedereen voor was.
Precies. En de religieuze zeg maar, leiders op een gegeven moment dachten ze, hey, wij zijn heel populair.
Ja.
We hebben in al die steden, met al die moskeeën, enorme bewegingen op dit moment. En we krijgen ze allemaal mee. Dus moskeeën werden in feite de kleine organisatie van de stad. Dus daar konden ze heel makkelijker de samenleving beïnvloeden vanuit moskee, vanuit een soort religieuze instituten, zeg maar. En totdat het in feite grote groep van liberale en linkse groepen wilde helemaal niet meewerken met de wording van nieuwe staat. En omdat iedereen zogenaamd ging stemmen, dat was vrije verkiezingen. En dat was te korte tijd om bevolking zich kan realiseren waar het over gaat.
En toen wonnen de islamisten.
En islamisten wonden heel snel op basis van onbepaalde kreten van over de toekomst.
Ja.
Inkomsten van olie wordt verspreid en scholen worden gratis. En iedereen krijgt eten, iedereen krijgt gratis woning, iedereen hoeft niet te betalen voor je energie. En al die zaken, ze worden één lijn kreten die op ene moment heeft gewoon impact gehad op de vrije verkiezingen.
En uiteindelijk leidde dat ertoe dat linkse mensen zoals jij onderdrukt werden.
Dat heeft een aantal jaren, dat noemen wij zwarte bladzijden. En dat was gewoon, even tot de dag van dag herinner me heel goed.
Ja.
Dat het gewoon grote gewieren op de straat heerste.
Ja. Ja.
Dus krijg je gewoon echte kleine mannetjes met de enorme gewieren.
Ja.
Die in feite helikopters of vliegtuigen moesten neergeschieten.
Ja.
Maar ja, God, werd het tegenover de demonstranten gebruikt. Dus ja. Dan krijg je enorme heftige bloed en narigheid op de straat.
Erger nog, want ik wil nu naar nu toe gaan. Lijkt dat op de revolutie? Nu, ik ga eerst even naar Maya, maar we hebben, ik zeg we, want ik heb wat dat betreft een beetje een gedeeld verleden. Ik in Nijmegen, jij in Amsterdam, maar we hebben onze eigen revolutie meegemaakt. Tenminste, dat dachten we toen met veel demonstraties en ook veel linkse Marxisten, ook veel Chileense liederen waren ook in Nederland heel populair. Victor Jara, die
ja,
zongen.
Hadden we allemaal op deze van.
Ja. Ja. Lijkt dat die revolutie van toen in 78, 79 en Iran en de revolutie van nu, ik noem het maar revolutie, de opstand nu, vergelijk het eens met elkaar.
Nou ja, er is wat Farhad net zei over die overwinning van de islamisten, dat had ook veel te maken met het feit dat alle oppositie al onder de Sja werd onderdrukt.
Ja.
Dus de linkse partijen waren al verboden. Er waren ook beroemde voorbeelden van communisten die waren geëxecuteerd. Het was eigenlijk onder de Sja voor links heel erg onmogelijk om zich überhaupt te organiseren. En ten tijde van die revolutie 78, 79 had je eigenlijk, denk ik wel, net zoals nu op middelbare scholen en universiteiten, dat toen de organisatie van links ineens een enorme boost kreeg. Dat vind ik ook wel een groot verschil, want wat er toen gebeurde was een beetje wat ook in Nederland gebeurde. Want in Nederland werden ook heel veel jongens en meisjes van onze leeftijd lid van allerlei marxistische partijen. Van de communistische partijen, allerlei maoïstische partijen kwamen op. Iets soortgelijks gebeurde rond de jaren 70 in Iran, maar dan allemaal in de illegaliteit. En na een hele korte lente, toen de Sja weg was en Khomeini nog maar net terugkwam, was er een soort lente van dat al die organisaties konden bloeien.
Ja.
Totdat zij ook weer onderdrukt werden. Maar ik vind een groot verschil met nu in Iran, geloof ik, dat er toen wel allemaal linkse leiders waren die opkwamen en die gevolgd werden. Dus jongens en meisjes, dat deed jij ook, die werden lid van een politieke partij met voorhoede pretenties. Dat is iets wat op dit moment in Iran helemaal niet gebeurt. Het is wat zich organiseert zich heel erg horizontaal. En dat is niet een strak geleid met voormannen of voorvrouwen. Het is heel eigenlijk een beetje anarchistisch, feministisch wat er gebeurt. De voorhoede bestaat uit jonge vrouwen en meisjes.
Ja.
En het is voor een deel uit armoede. Van al dat georganiseerd werd ook tot op de dag van vandaag onmogelijk gemaakt. Maar het wordt ook door Iraniërs wel gezien als een kracht. Juist omdat we geen leiders hebben die zeggen welke kant we op moeten. Zijn we daar ook minder afhankelijk van. Want wat er na de vorige revolutie in Iran gebeurde, was dat al die leiders werden opgepakt. Grotendeels geëxecuteerd. Sommigen verdwenen naar het buitenland. En met hun verdwijning verdween eigenlijk ook de hele organisatie.
Het is ook een heel erg door jongeren gedreven revolutie, hè, nu?
Of, ja.
Mag ik, ja.
Nou ja, dat is wat wij ervan
onder
zien.
Andere,
ja.
Ja.
Dan ben ik even de klut kwijt. Betekent dat, nou kijk naar jou, Farhad, dat ik die jouw revolutie, zeg ik maar even, die je in de eind jaren 70 hebt meegemaakt, was dat meer een politieke revolutie en is de opstand nu, de revolutie, nu meer een culturele revolutie?
Dus het is moeilijk te zeggen. Ik denk, dat is mijn eigen mening op dit moment, dat het de revolutie van 79 was meer identiteitsissue. Islam was opeens een aantal jaren van tevoren, opeens heeft enorme opmars gekregen.
In Iran ook.
In Iran.
Ja.
Dus Iraniërs die in feite als Iraniërs zijn, opeens hebben ze ontdekt dat ze ook moslim zijn.
Oh ja.
In de tijd van de Shah was meer symbolisch. Meer, we zijn moslim, weet je, je kan bidden of niet bidden, je kan gewoon nog moskee of niet. In short, ik zou zeggen, deels een beetje wat er nu hier in Nederland misschien zijn, in de zin van, bij de kerstdagen, ja goed, iedereen vraagt van mij zo van, doe je iets eraan omdat kerst is? Ik heb zoiets van, dat is meer cultureel element geworden in liberale Nederlandse, zeg maar, democratie.
Ja.
Niemand vraagt zich af, wat betekent die dag als, ik zou zeggen, christenen?
En onder de Sja in Perzië, sorry dat ik je onderbreek, maar dat Sja was in feite heel westers georiënteerd. Hè, wat cultureel betreft dan. Hè. Was politiek werd links erg hard onderdrukt, de SAVAK, hè, de geheime politie. Mm. Maar cultureel was het meer liberale.
Het was liberale en dan hij noemde zichzelf ook gewoon moslim. Hij was gewoon zo, hij deed heel veel en zijn vrouw ook. Gingen ze gewoon op bezoek aan de verschillende moskeeën. En weet je, in de Mashhad met de achtste, zeg maar, profeten langs gaan. En weet je, dat deden ze heel veel vanuit, zeg maar, hun betrokkenheid. En dat ze gewoon Iraniër zijn of koning van Iran is. En Iran is ook een islamitisch land.
Mm-hmm.
Maar wat betekent dat moslim zijn? Dat was een beetje gewoon een hang in de lucht.
Ja.
Totdat er gewoon een aantal geestelijke die opeens een aantal jaren van tevoren kwamen ze natuurlijk met een heel echte gerichte campagne in de zin van moslim zijn betekent dat je tegen monarchie kan zijn. Tegen rijkdom kan zijn. Hoe is het mogelijk dat er zoveel olie onder zo'n grond van Iran is, maar dat zoveel mensen weinig hebben of in armoede leven?
Dat zeiden de islamieten.
Dat hebben ze de islamieten, religieuze, opeens islamitische identiteit hebben ze meegenomen met de maatschappelijke ontwikkelingen en economische ontwikkelingen. Opeens zetten ze de bevolking, zeg maar, aan het denken. Zo van, je bent niet alleen Iraniër, je bent ook een moslim.
Nou, zij kregen ook alle kansen om het te doen. Terwijl links niks kon, omdat ze allemaal of in de gevangenis zaten of in ballingschap gingen. Zij werden niet, het was in de tijd van de Koude Oorlog nog.
Mm-hmm.
Dus het gevaar wat gezien werd als het om Iran ging, dat ging over het communisme. Om de invloed van Rusland. Niet dat islamisten ook eng zouden kunnen zijn. Dat kwam eigenlijk bij niemand. Ook niet bij de toenmalige president van Amerika kwam dat eigenlijk op. Dus zij kregen veel meer vrijheid om ook propaganda te maken.
Nee, zeker. Zeg maar, islam als religie was een beetje overal, vooral in Europa, was een beetje ondergeschoven kindje.
Ja.
Zeg maar, de grote filosoof Michel Foucault heeft toen de tijd een aantal artikelen geschreven en prijsde de Iraanse revolutie en heel veel. En achteraf, hij had gewoon spijt. Een aantal jaren later werd hij gevraagd zo van, dat is religieuze fanatisme, homoseksualiteit en je bent zelf identiteit is als een homo. Hoe is het mogelijk dat je kan met het zoiets meegaan? En hij wist het ook niet.
Ja, maar het was ook in de tijd dat er een soort, als je, Iran is nooit echt gekoloniseerd geweest, maar er is wel overheen gelopen door koloniale machten. Er was in 1953 had je Mossadegh, dat was een democratisch gekozen premier, en die werd gewoon via een coup die georchestreerd was door Amerika en Engeland, werd die afgezet. En daarvoor in de plaats kwam eigenlijk een totalitaire monarchie.
Ja.
En als je in die tijd een beetje anti-imperialistisch was, zal ik maar zeggen, en je woonde in Iran, dan identificeerde je je met politieke moslims vaak ook. Zoals Malcolm X, Mohammed Ali.
Dat was
ook
leiders.
Iemand die mensen die de islam zagen als anti-imperialistische beweging. Dat vinden we nu heel raar, want nu associëren we de islam alleen maar met onderdrukking en met vervelende molla's.
Ja.
Maar toen werd het toch door ook een heleboel jongeren wel gezien als een bevrijdende kracht.
We houden op over de geschiedenis. We gaan naar het nu.
Oké.
Okay. Doe ik weer met muziek.
Barghis besophe roshane azadi manzume enqilab ra
Let me see.
Do you want a revolution? Do you want a revolution? Hey. Do you want a revolution? Yeah, I want a revolution. Do you want a revolution?
Do you want a revolution? Van Justina en Jaminia, ik ken ze niet. Ik zie je ook met vragende ogen kijken.
Maar... Nu herken ik het weer.
Ah, ja.
Do you want a revolution? Ja.
Ook geen onbelangrijk lied, geloof ik, op dit moment. In
nou ja, dat is, Justina is een van de rappers, ja, hè, die protestmuziek maakt.
Ja.
En dit wordt ontzettend gedeeld en meegezongen. Ik vind het een heel erg lelijke muziek zelf, want ik ben meer van... Gewoon klassieke.
Ik heb er straks ook nog eentje voor jou. Even de vraag van... Maya Vuijsje, wat heb jij met Iran?
Oh, ja. Nou ja, bij mij begon het ook inderdaad bij die vorige revolutie, 879. Ik herinner me, ik was toen een links-feministisch meisje. En dat wij eigenlijk ons het hoofdje braken over wat het nou eigenlijk voor revolutie was. Dus dat hele idee van revolutie sprak ons toen enorm aan. Want we wilden, geloof ik, toen overal wel een of andere revolutie. Maar wat dit voorstelde, en vooral toen Khomeini terugkwam in Iran, en wat het dan voor mollah was, of dat nou een soort bisschop Tutu was die allemaal aardige dingen wilde met Iran.
Dat dachten we in het begin
ook nog. Dat dachten we in het begin. Ja. Echt, of althans, misschien wilden we dat wel geloven. Dus bij mij is die fascinatie toen wel een beetje gekweekt. Maar bij mij is dat ik me met Iran zelf ging bezighouden eigenlijk ingegeven doordat ik Iraanse vrienden kreeg. Dus typen zoals Farhad, die naar Nederland waren gevlucht en die met hun verhalen hier kwamen. En ik was toen al journalist, dus ik interviewde nog wel eens iemand over wat er aan de hand was in Iran. En in de loop van de tijd, ja, je hebt altijd met identiteit dat die gevormd wordt door allemaal mensen die je kent, hè, vind ik. Dus niet alleen maar door het nest waar je uitkomt, maar ook door de vrienden die je krijgt. En Ik geloof dat mijn identiteit in de loop van de jaren ook wel een beetje is gevormd door de Iraniërs die ik ken en hun geschiedenis.
Ja, je hebt ook boeken erover geschreven. Ja. Het rijbewijs van Nematollah.
Ja.
Volgend jaar in Teheran. Is net
dat is
uit.
Mijn laatste boek.
Je laatste boek.
Ja.
En je spreekt ook een beetje Farsi.
Ja, een beetje. Ja.
Ja, een beetje. Ik bedoel, ik spreek helemaal geen Farsi. Zo makkelijk is dat niet.
Nee, het is niet zo makkelijk. Maar het is. Ja, nee, maar ik vind in het Farsi heel moeilijk om genuanceerd te praten. Dus ik kan wel een beetje beleefde dingen. En ik heb ook wel mensen geïnterviewd in Iran, maar die waren heel geduldig met mij.
Ja.
Want ik spreek natuurlijk als een 6-jarig kind, ongeveer.
Nou, in het Nederlands valt dat enorm. Maar, en je bent dus afgelopen 6, 7, 8, 9, 10 jaar heel veel.
Ja, ik ben de afgelopen 10 jaar regelmatig in Iran geweest. Ja.
Een beetje verliefd geworden op het land?
Nou ja, ik weet eigenlijk... Ja, het is natuurlijk een prachtig land. Het is heel mooi. Je hebt heel veel mooie landschappen en heel veel mooie architectuur. Oude architectuur. En een enorme rijkdom aan oude en nieuwe literatuur en poëzie. En daar ben ik gaandeweg wel opgevallen. Het begon er eigenlijk mee dat ik voor mijn boek Het Rijbewijs van Nematollah wel naar Iran moest, vond ik. Ik ben namelijk helemaal niet avontuurlijk. Ik ben helemaal niet iemand die naar vreemde landen of naar dictaturen wil uit een soort van nieuwsgierigheid of dat ik dat allemaal zo graag wil. Maar ik viel op het verhaal wat ik wilde vertellen en voor dat verhaal, dat is eigenlijk een familiegeschiedenis uit Iran waar een heleboel moderne geschiedenis achter vandaan kwam. Moest ik wel naar Iran, omdat ik plekken wilde bezoeken waar de familie had gewoond, de graven van de ouders. Ook een paar mensen wilde interviewen die niet waren weggegaan. Want dat is heel kenmerkend voor Iran, dat bijna iedereen wel familie heeft die weggevlucht is om politieke redenen of ook andere redenen. Ja. Gewoon dat persoonlijke vrijheid willen is ook een belangrijk motief om weg te gaan.
Ik neem aan dat jij ook nog familie hebt gehad in Iran? Of
ja, ik heb een aantal familie, nog steeds. Ja.
En jullie volgen allebei op jullie eigen manier heel intensief wat er nu in Iran gebeurt?
Ja, denk ik wel.
We spreken best veel. Ja. En maken we ook af en toe een klein beetje ruzie. Ja. Onze mening verschillen.
Nou, vertel eens over zo'n ruzie.
Ja. Tussen ons? Over Iran hebben we niet zo heel veel
mee. Heel af en toe. Ja, over de links zijn. En religieuze identiteit.
Ja, ik denk dat Farhad nog iets meer dan ik. Hij heeft afscheid genomen van het linkse gedachtegoed. Ja. Dat is wel waar, ja. Jij bent moderner.
Je bent Europese. Europeanen houden van links zijn.
Ja, misschien wel.
Jij hebt ook veel harder de teleurstelling gevoeld van een linkse revolutie die mislukt is. Of die...
Ja, maar het was geen linkse revolutie, maar het was gewoon een linkse gedachtegoed. Mm-hmm. Die heel erg internationaal was gebaseerd.
Ja.
Dus China was belangrijk, Rusland was belangrijk, Latijns-Amerika was gewoon heel erg belangrijk. Dus...
Nee, dat snap je. Wij deelden als het ware, zoals we hier aan tafel zitten, een gedachtegoed. Maar wij delen niet jouw ervaring dat je denkt dat het goed gaat met je land en dat je dan keihard...
Mm-hmm.
Ja, wat gebeurt er? Teleurgesteld raakt in elk geval.
Ja, zeker. Kijk eens, dat is bijna 43 jaar is voorbij.
Ja.
En in 43 jaar is heel weinig is gedaan. Dus voor progressieven, natuurlijk is het belangrijk dat vrijheid van meningsuiting, de overheid die zichzelf gaat openstellen, vrij verkiezing gaat uitschrijven, of economie kan helpen. En,
allemaal dingen die in Iran nu helemaal niet aan de
helemaal zijn. Niet, en ook zeldzaam iets gedaan.
Ja.
Dus achteraf, dat hebben ze alleen eigen zakken vervoeld.
Ja.
En het is een beetje, kijk, autoritaire regimes hebben verschillende vormen.
Mm-hmm.
En Iranse vorm is Irakese vorm, zelf Afghaanse vorm. Je kan het niet tekenen. Het is moeilijk wie is wie.
Ja.
Wie doet wat. Dat is familiair en dat is tijdelijke, zeg maar, kameradenschap. En u bent belangrijk voor mij, omdat waarschijnlijk u kan bepaalde contracten binnenhalen. Dus u krijgt een gedeelte van nationale inkomen. Of u krijgt een gebied van het land voor inkomsten. Dus Iran heeft een enorme grensgebied met ongeveer 6-7 landen, als ik het niet vergis. En al die gebieden en grenzen zijn verdeeld onder heel hoge functionaris van revolutionaire garde.
Ja.
En ze bewaken de grens, want die grens is enorm belangrijk voor de enorme zwarte inkomen die binnenloopt.
Ja.
En op deze manier, als je gaat tekenen, dan is het een soort octopusachtige tekening met de tientallen, zeg maar, armen.
Mm-hmm.
En je kan de kern niet zo goed zien wie is de machtigste man of vrouw.
Maar nu komt het gekke, vind ik, als je naar deze, wat er nu kijkt... Gebeurt wat er nu in Iran, als je daarnaar kijkt. Er zijn geen, voor mij in elk geval buitenstaande, maar jullie moeten me maar verbeteren als ik het verkeerd zie. Er zijn geen duidelijke politieke leiders die zeggen, dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Nee. Het is een soort, daarom zei ik net cultureel verzet. Het is een soort volksopstand van wij willen vrijheid. Wij willen
gewoon... dat is een deel, maar er is ontzettend veel onvrede in Iran op talloze manieren. Dus wat bij ons het meeste in het oog springt en ook het meeste aanspreekt, dat is die beweging van vrouw, leven, vrijheid. Ja. Zaan, Zendegi Azadi. Maar er zijn al jaren geleden begonnen er allerlei... Ja, ook arbeidersopstanden in fabrieken van arbeiders die niet betaald werden. Die zijn niet noodzakelijkerwijs meteen ook enthousiast in de benen te krijgen voor meisjes en jongens die willen dansen bij de poort van de vrijheid.
Dat is interessant, maar gebeurt dat wel? Worden die verbanden wel gelegd?
Jawel, ik denk dat wel op dit moment iedereen die op een of andere manier in Iran protesteert of de Iraanse diaspora die solidair is, dat die kreet van vrouw, leven, vrijheid, dat een bindende kreet is voor iedereen. Net zoals dat liedje Baraye van Shervin Hatshepoel bindend is. Maar dat... dat neemt niet weg dat er ook allerlei verschillen zijn. Ja. En verschillende standpunten. Ja. Maar het is waar wat je zegt. Het is niet zo dat er in Iran duidelijke politieke organisaties zijn die zeggen we moeten die kant op en we moeten ongeveer dit of dat doen. Nou, ontzettend veel mensen die politiek actief waren, advocaten ook, zitten in de gevangenis. Dus die kunnen ook weinig uitrichten. Ja. En een groot deel van de revolutie vindt plaats op internet. Er is een enorme uitwisseling tussen mensen in Iran die vaak anoniem dingen posten en mensen in de diaspora die dat wel openlijk doen. En er is ook onder jongeren, is juist omdat die vorige revolutie is uitgelopen in een nieuwe dictatuur, mm-hmm. is er juist onder jongeren ook een ongelooflijk wantrouwen tegen alles wat links is. Soms hebben ze linkse ouders of ouders die indertijd links waren. En die verwijten ze ook van die revolutie waar jullie aan mee hebben gedaan. Moet je kijken waar het op is uitgelopen.
Ja, ja, ja. We gaan weer naar een lied. Hier ga ik jou een grote plezier mee doen, Maya.
قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه
بلا چاو
یا
Dat zongen we in de jaren 70 ook.
Ja.
Niet in het Persisch dan.
Nee. Ik geloof dat we het echt in het Italiaans zongen. Hè?
Soms wel.
En er was trouwens ook, ik zat in de tijd in het Femsok-koor.
Zo hoort dat.
En bij ons werd het voor de vrouw, voor de vrouw, voor de vrouw, vrouw, vrouw.
Kijk.
Ja. We gaan nu strijden voor de meiden, voor de vrouw, voor de vrouw, voor de vrouw, vrouw, vrouw. Nou ja, dat is het nu in het Persisch ook ongeveer. Hè?
Ja.
Ja.
Is het ook een belangrijk lied?
Daar heb je ook allemaal verschillende uitvoeringen
Nu heb je verschillende uitvoeringen. Dus dat is Bella Ciao wordt door de linkse groepen gezongen. En dan door andere groepen die anders zijn qua hun ideologische belevenis. Dus dan heb je op dit moment verschillende soorten. En je merkt het van de muziek en de toon die gezet wordt. Ah, je merkt het gewoon, daar is blijkbaar softe, zo'n liberale.
Ja, soms klinkt het heel lief en soms wordt het
heftig.
Echt Koerdisch, vooral in Koerdistan wordt er echt bij gemarcheerd en nog net niet geschoten, geloof ik. Maar
Wat ik nog moet vertellen, had ik eigenlijk in het begin moeten vertellen. Waarom we het hier over hebben, is omdat jullie in De Groene deze week een artikel hebben geschreven waarin je vooral ook over de cultuur van de revolutie in Iran op dit moment ingaat, hè? We gaan alweer afronden. Aan jullie allebei de vraag. Je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar Farhad, ik begin met jou. Heb jij hoop? Gaat dit beter dan jouw revolutie?
Zeker wordt het beter dan de revolutie.
Waarom?
Op dit moment de samenleving zit totaal in een soort moeilijke periode, dus alle lagen van de bevolking en verschillende groepen. Zelfs niet alleen arbeiders, mensen met een enorm hoge inkomen, en jongeren, en studenten, niemand is tevreden. Dus die ontevredenheid, dat is net als olievlek, die verspreidt zich in een enorme tempo.
Ja.
En de overheid totaal heeft geen antwoord, want het heeft nooit met zoiets meegemaakt.
Militaire
dat heeft in verschillende. Kijk, die islamitische garde heeft iets van rode leger van Rusland. In de zin dat je zegt, we zijn revolutionaire garde. We hebben gevochten ooit. Hoe kunnen we ons beschuldigen van corruptie en vermoorden van mensen? Dus de revolutionaire garde gaat zichzelf elke keer baseren op de tijden van oorlog met Irak. Zo van, wij hebben het gedaan. Wij hebben het verdedigd. Wij hebben het geleden. Wij hebben het gewoon enorme doden onder ons is gevallen. Dus dat cliché, precies net als Rusland, is op dit moment is gevallen. Dus die cliché van, wij waren toen, hebben we beschermd worden van de samenleving. op dit moment zijn ze in feite... Ze schieten de jonge mensen op de straat neer.
Het masker is afgegaan.
Die masker is af. De angst is ook gevallen als masker. Dus men is niet meer bang om zich te uiten en op een manier de eisen stellen. En een van de eisen op dit moment is vrij verkiezingen. Omdat er is geen politieke partijen niet.
Ja.
Er zijn geen grote figuren niet. Er zijn meer een soort politieke influencers, zeg maar, door de nieuwe media en sociale media die naar voren zijn gebracht.
Maar heeft het kans? Het wordt keihard onderdrukt. Gaat die onderdrukking stand houden?
Of de Iraanse overheid moet zich een keertje, zeg maar, buigen naar zeg maar, bevolking toe, in de zin van, ik ga het veranderen. Ik ga andere, zeg maar, president en andere vrije verkiezingen organiseren. Ik ga het anders doen. Mm-hmm. Dus niemand gelooft dat. Dat is bijna onmogelijk.
Ja.
Dat is, het land zit in de greep van echt enorme corruptie. Iedereen. Ja. Sommige mensen verdienen enorm veel geld en dat willen ze niet verliezen.
Nee.
Dus dat heeft te maken met die corrupte, zeg maar, vorm van regime te maken. Het enige is dat het bevolking langzamerhand wordt volwassener. Er komen nieuwe geluiden naar buiten, nieuwe gezichten, nieuwe namen. En dus die nieuw vanuit binnenuit, vanaf de samenleving zelf, zich aan het manifesteren. En die overheid pakt af en toe die figuren af en toe van arbeiders, van leraren, van studenten. Maar langzamerhand, die figuren hebben een naam tegenwoordig. En je kan ze niet allemaal laten verdwijnen in zo snel. Dus Iran, met de naam van meneer Khamenei, wil iets van islam laten blijven.
Mm-hmm.
Hij noemt elke keer, dat is de humanisme zit bij zijn islam. We zijn voor mensen, voor gezondheid, voor goede leven. Maar in feite, dat is helemaal niet zo is.
Het is voorbij, die woorden. Het moet alleen nog feitelijk vorm krijgen. Dat zal ik, zeg jij. En ik zie hoop als je daarover spreekt. En Maya, hoe kijk jij daarnaar?
Ik weet het niet. Ik ben altijd, al vanaf september, vanaf dat die opstandigheid zich voordeed en het soms heel heftig werd, word ik helemaal heen en weer geslingerd tussen hoop en angst voor al die repressie die er ook is. Het is wel duidelijk dat wat je een culturele revolutie zou kunnen noemen, dat die al begon voor vorig jaar september en dat die ook doorgaat. Dat horen we allebei, hè, van mensen in Iran. Dat vrouwen daar gewoon veel steviger op hun beentjes staan dan ze daarvoor al stonden. Want vrouwen waren veel sterker dan wij vaak denken in het Westen. Maar ik weet het niet. Ik denk dat voorlopig die repressie en die greep van de revolutionaire garde groter is dan het overwinnen van de angst bij de bevolking. En ik heb eigenlijk, wat ik heel erg hoop, is dat bij groepen van de revolutionaire garde en die enorme hoeveelheid vrijwilligers die ook meedoen met de repressie, dat daar iets gaat kantelen. Die hebben ook allemaal zusjes en nichtjes en ooms die ontslagen zijn en neven die... dat hoop ik heel erg. En ik denk ook dat nodig is om die revolutie te laten slagen.
Ja.
Dat delen van het repressieapparaat niet meer loyaal zijn aan het bewind.
Zodat we weer kunnen zeggen, tot volgend jaar
in Teheran. Ja.
Dat is een ik ga jullie iets vragen. Dankjewel. Ja. Dit is, voor de mensen die dit luisteren, lees dat artikel. Daar vertellen ze allerlei dingen die ze nu niet hier verteld hebben, maar over de cultuur van die revolutie die er gaande is in Iran. We hebben nu 3 muziekstukken gehoord, deels gehoord. Ik wil er eentje laten horen aan het eind van deze podcast. Jullie mogen kiezen welke.
Oh, wat vind jij het leukst?
Ik ga voor Baroye.
Ah, we gaan toch voor Baroye. Ja. En dan helemaal.
Dat is helemaal.
Dat is lied van revolutie.
Ja. En die eindigt ook, hè, met Zan Zendegi Azadi. Met vrouw, leven, vrijheid.
Zan Zendegi Azadi.
Dan gaan we die na de nu komende afkondiging helemaal horen. Dank jullie wel voor dit gesprek.
Dank jou.
Wat staat er nog meer in De Groene, behalve dit artikel van Maya en Farhad? Moet ik even hier kijken. Een groot omslagverhaal over de genderrevolutie. Een groeiend aantal geboren meisjes wil van geslacht veranderen of ziet zichzelf als non-binair. Wat is hier aan de hand? In het stuk komen kinderen, ouders en hulpverleners aan het woord. Zoals de vader van Bowie, die zegt: natuurlijk had ik liever dat dit mijn kinderen bespaard was gebleven. Het is alleen geen keuze. Dit kon niet anders. En een onderzoek naar de commercialisering van de gezondheidszorg aan asielzoekers. Door de bezuinigingsdrift van het COA en de lucratieve aanbestedingen is er een voortdurend gebrek aan personeel en middelen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook via de mail podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. En het gaat dan over woke, heb ik me laten vertellen. Dus dat lijkt een beetje, of dat raakt aan de genderrevolutie. Deze week werd de podcast gemaakt door Elke van Leijden en Kees van den Bos. De muziek is helemaal niet van Paul van Kemenade, maar die kwam van de culturele revolutie in Iran. Tot volgende week.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.